Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Dorenstein en Liesbeth Staats.
De Tweede Kamer wil meer haast maken met de productie van groene waterstof. Want dat zou de transitie naar een duurzame industrie enorm versnellen. In 2030 moet het vermogen niet 4, maar 8 gigawatt zijn. Gaan we dat halen, is dan de vraag aan D66-Kamerlid Raoul Bouke. Hij is in Den Haag en daar is ook politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Ha, Sophie, jij sprak net al
Liesbeth.
Klimaatminister Jetten.
Ja, die was ook in de Tweede Kamer. En ja, ik moet toch wel zeggen, hij zegt 8 gigawatt. Dat gaan we toch niet halen in de komende 7-8 jaar. Het is wel iets te ambitieus, zo lijkt het. Want onze windmolens zijn dan nog niet allemaal af. Want die heb je allemaal nodig voor die groene waterstof. Dus zeg Jette ook, ja, importeren. Dat is een ander idee.
We hebben natuurlijk hele grote ambities om de komende jaren groene waterstof in te gaan zetten. Voor bijvoorbeeld de verduurzaming van onze industrie. Die groene waterstof gaan we deels importeren uit andere landen. Landen met bijvoorbeeld heel veel zonnekracht. En die daar goedkoop groene waterstof kunnen maken.
Namibië staat op de lijst, toch?
Ja, Namibië, Oman, Marokko. Maar ook Portugal zijn bijvoorbeeld landen waar Nederland al intensief mee samenwerkt. En je moet zich voorstellen, het zijn landen waar eigenlijk de zon altijd schijnt. En waar het ook vrij veel waait. En waar je dus de hele dag door tegen lage prijzen groene waterstof kan maken. We willen ook groene waterstof produceren van onze windparken op zee. En dat is nu een doel voor 4 gigawatt. Dan gaan we proberen zoveel mogelijk te versnellen en te verhogen.
Kamer zegt 8 gigawatt. Verdubbelen, minister Jetten. Gaat dat lukken?
Ja, ik vind het nu nog te vroeg om dat doel al van 4 naar 8 gigawatt te verdubbelen. Want je hebt ook echt die windparken op zee nodig om groene waterstof in Nederland te kunnen maken. En die windparken gaan voor een deel ook groene elektriciteit opleveren die we meteen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld elektrische boilers in de industrie of het laden van onze elektrische auto's. Maar ik zie het vooral als een aansporing van de Kamer om te proberen die nationale waterstofproductie zo snel mogelijk te verhogen.
We lopen eigenlijk achter met windparken. Is dat wat u zegt?
Nou ja, we zijn vooral een hele grote inhaalslag aan het maken. Maar die windparken worden eigenlijk tussen 2028 en 2031 voor het grootste deel opgeleverd. En pas als die windparken er staan, kan echt die waterstofproductie fors omhoog. Maar ik heb de Kamer net beloofd. We gaan kijken wat we nog naar voren kunnen halen.
En dan nog die infrastructuur. Dat is een enorme bottleneck met die pijpleidingen, terwijl we ook nog gas, LNG nodig hebben.
Ja, wat het mooie is dat we in Nederland nu GasUnie de opdracht hebben gegeven om het nationale waterstofnetwerk aan te leggen. Dat doen we ook deels door bestaande netwerken om te bouwen naar waterstof. Er zijn eigenlijk alle grote industriële clusters in Nederland daaraan verbonden. Maar de vraag wordt inderdaad wel, hebben we ook de importinfrastructuur op orde? Dus alle schepen die straks over de wereld moeten varen om die waterstof hier naartoe te krijgen. De importterminals die nu volop worden gebruikt voor LNG, kun je die ook tijdig ombouwen naar waterstof. Dat zal de komende 2 jaar duidelijk moeten worden.
8 gigawatt, hoeveel is dat nou eigenlijk? Hoeveel Tata Steel kun je daarmee draaiende houden?
Nou ja, Tata Steel is wel echt de grootste vraag eigenlijk naar groene waterstof straks. Die zou zomaar in zijn eentje goed kunnen zijn voor 4 gigawatt. Maar er zijn natuurlijk ook industrieën met een beperktere vraag. Maar we weten 1 ding zeker. We zullen nooit de hele waterstofvraag in Nederland kunnen faciliteren met nationale productie. Dus we moeten zoeken naar een goede balans tussen wat maak je in Nederland en wat importeer je. En de les van afgelopen jaar is ook, ga niet groene waterstof uit 1 land importeren waar je dan helemaal afhankelijk van wordt. Zoek ook echt naar een diverse import.
De les van de gascrisis.
Ja, en die moeten we echt meteen toepassen. Want we zijn nu het energiesysteem van de toekomst aan het bouwen. Laten we het dan in 1 keer goed doen.
Zij de altijd optimistische Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. En we hebben dus in ieder geval genoeg waterstof voor Tata Steel, hoor ik van Jetten. Ja. Nou, dat is toch fijn.
Ja, en die groene waterstof, dat gaat dus over het splitsen van water. Want dat is wat je nodig hebt bij waterstof. Elektrolyse heet dat. En die energie die je daarbij nodig hebt, ja, die moet dan ook groen zijn en niet fossiel. Tweede Kamerlid Raoul Bouke van D66, die is bij jou, Sophie. Meneer Bouke, u heeft net ook minister Jetten gehoord. Hij zit eigenlijk nu al een streep door de ambities.
Nou, minister Jetten zei het goed. Hij ziet het als een aanmoediging en dat is het ook. Hij gaf zelf ook aan dat Tata Steel alleen al de 4 gigawatt, dat is de huidige ambitie, opsoupeert. En D66 en VVD roepen hem op, en roepen hem al maanden op, om die ambitie te verdubbelen. Want wat wij zien om onze klimaatdoelen te halen, 60% minder CO2-uitstoot in 2030, moet vooral de industrie radicaal gaan vergroenen. Mm-hmm. En radicaal vergroenen, dat betekent dat we fors meer waterstof nodig zullen hebben. En Nederland heeft een hele goede uitgangspositie om dat te doen. We hebben namelijk heel veel potentie voor wind op zee. En we hebben ook nog een buizenstelsel op de Noordzee dat we kunnen hergebruiken.
Maar meneer Bouke, gaan we dan al ons geld aan Tata Steel uitgeven, als ik u zo hoor?
Nou, we hebben een klimaatfonds met elkaar afgesproken. En dat fonds is bedoeld voor de 20 grootste uitstoters. Tata Steel staat bovenaan het lijstje van die 20 grootste uitstoters. Dus we willen in elk geval dat we Tata Steel radicaal van gaan vergroenen. Want we willen in de toekomst nog steeds staal hebben. We vinden het belangrijk dat we staal in Europa maken. Dat we het niet van China of van andere landen moeten importeren. Maar het moet wel schoon geproduceerd worden. En daar is waterstof voor nodig.
Ja, maar je zou toch denken, u bent een Kamerlid voor D66. Nou, uw eigen minister, die zichzelf ook klimaatdrammer noemt, bij wijze van geuzennaam, die is de minister van Energie, dan zit je altijd goed. Bent u niet teleurgesteld in zijn reactie?
Nee, zeker niet. Hij gaf zelf aan, het is een aanmoediging. Hij heeft ook aangegeven dat hij gaat kijken hoe de ambitie opgeschroefd kan worden. Wat wij, D66 en VVD, horen van de industrie, dat we dit nodig hebben. We zien ook dat het kan. En hoe de precieze invulling in het precieze jaar moet gebeuren, daar kunnen we het zeker over hebben. Maar minister Jette onderschrijft ook dat we veel meer dan die 4 gig nodig zullen hebben.
En we hadden het dus over die verdubbeling die u graag ziet, van 4 gig naar 8 gigawatt. Waar gaan we die allemaal voor gebruiken? Alleen voor de grote industrieën of ook de auto en kleinere ontvangers?
Ja, waterstof zal schaars zijn het komende decennium. En ik denk ook nog de decennia daarna. Dus je moet heel goed kijken dat je waterstof gebruikt waar er geen alternatieven zijn. De eerste stap is elektrificeren. Dus processen elektrificeren, zodat je elektriciteit in eerste plaats gebruikt. Daarna komt waterstof. Maar waterstof gebruik je alleen als er geen enkel ander alternatief is wat ons betreft. Dat wil zeggen, in de zware industrie, zoals bijvoorbeeld Tata Steel, zijn nog wat andere plants die waterstof nodig zullen hebben. In de mobiliteit, de zware mobiliteit, dus met name het zware vrachtverkeer, dat is heel moeilijk te elektrificeren. Daar zie ik ook toepassingen. En in de toekomst ook voor de luchtvaart. Want we weten dat de luchtvaart eigenlijk de moeilijkste sector is om schoner te maken. En in de toekomst zullen vliegtuigen op waterstof, maar ook op synthetische kerosine, gemaakt van waterstof, vliegen. En ik heb de minister ook opgeroepen, hou daar nu al rekening mee. Want je weet dat je die waterstof nodig zult hebben. Dus plan daarop.
Maar Jette zegt ook, ja, we kunnen nooit zelf in Nederland nationaal genoeg produceren. Dus we moeten ook gaan importeren, bijvoorbeeld uit Oman. Ja, de les die we net hadden geleerd was dat we niet ons afhankelijk willen maken van mensen in een ander land met een bedenkelijke bestuursvorm.
We zullen beide moeten doen. Ik heb de minister vandaag ook opgeroepen om ervoor te zorgen dat hij zijn ambitie nationaal verdubbelt. Maar tegelijkertijd ook werkt aan een importstrategie. Zodat we inderdaad, en hij zei het zelf ook al, dat we niet de fouten uit het verleden herhalen. Wat je niet wil is van één land afhankelijk zijn. Dus ervoor zorgen dat je importeert uit meerdere landen. Maar dat je ook kijkt welke landen dat zijn.
Ja,
dat
Oman. Het
bijvoorbeeld Oman. Oman is een land dat relatief goedkoop waterstof kan produceren. Want ze hebben veel zon, veel wind. Maar ik zou niet al mijn geld op Oman willen zetten. Dus ook Portugal vind ik belangrijk. Ook Marokko vind ik belangrijk. Ook Namibië vind ik belangrijk. Wat ik eigenlijk belangrijk vind, is dat we meerdere landen in het mandje, in het importmandje hebben, zodat we niet van één land
afhankelijk worden. En hoe krijg je dan al die waterstof naar Nederland? Gaat het in schepen? Gaat het door pijpleidingen?
Het gaat vooral met schepen aangevoerd worden. We hebben het ook in het debat vandaag gehad over de infrastructuur voor die importwaterstof. Ik heb de minister ook gevraagd, al die LNG-terminals die we nu aanleggen om onze gastoevoer veilig te stellen, kunnen we die ook in de toekomst gebruiken voor waterstof? De minister heeft toegezegd dat hij de infrastructuur zo aanlegt dat het ook voor waterstof gebruikt zal kunnen worden.
En ik hoor u eigenlijk vragen om meer controle, hè, dat de overheid veel meer plant op lange termijn voor onze energievoorziening, groene energievoorziening. Maar heeft Nederland eigenlijk wel controle? Bijvoorbeeld op de Noordzee, waar zoveel windparken moeten verschijnen.
Nou, het grote succesverhaal van Nederland is toch wind op zee. Wat we zien is dat we nu in heel snel tempo een inhaalrace aan het maken zijn. We zullen in 2030 eigenlijk het vervijfvoudigen, als ik het even uit mijn hoofd doe, van wat ten opzichte van wat we nu hebben. Dat is een hele belangrijke
maar
stap.
Zijn maar zijn wij daar in de baas op de Noordzee?
Ja, precies.
Ja, wij hebben heel duidelijk controle over hoe we de uitrol van wind op zee op de Noordzee doen. En we hebben de minister ook opgeroepen om die aanpak, de manier hoe hij dus wind op zee uitrolt, dat ook toe te passen op het uitrollen van de waterstofproductie.
Dus u wil eigenlijk de Noordzee nationaliseren?
Wat ik belangrijk vind, dat we gaan werken met subsidies, met normering, ook vanuit Brussel, om ervoor te zorgen dat bedrijven die windparken gaan aanleggen, dat bedrijven de waterstofproductie ter hand nemen. Maar ik vind wel belangrijk dat de staat heel duidelijk de controle houdt over hoeveel, waar het naartoe gaat en waar we het voor gaan gebruiken.
Maar die pijpleidingen die zijn toch gewoon van de olieindustrie? Die zijn niet van u of van ons?
Nee, maar we zullen veel meer infrastructuur nodig hebben dan wat er nu ligt. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Er wordt fors geld vanuit de overheid voor uitgetrokken. En ik vind het belangrijk, nou laten we het zo zeggen, wie betaalt, bepaalt ook. We gaan heel veel publiek geld steken in die infrastructuur voor waterstof. En dan vind ik ook dat de staat daar wel zeggenschap over moet hebben.
Ja. Meneer Bouke, in Noord-Zweden, er wordt nu een heel grote, wordt voor 170 miljoen geloof ik geïnvesteerd in de groene staalindustrie op basis van groene waterstof. Waarom kan het daar wel?
Het kan hier ook. Dat is mijn stelling. En ik ben een optimist. Ik vind ook dat we zullen staal in de toekomst nodig hebben. Voor de productie van onze auto's, maar ook voor andere toepassingen. En wat ik zou willen, dat we die staalproductie in Europa en ook in Nederland houden. Maar er moet wel iets gebeuren, want nu is het heel vervuilend. Tata Steel is voor de omgeving, voor de gezondheid van de mensen die er wonen, een enorm probleem. En wat we willen, dat er op korte termijn een vergroeningsslag gemaakt wordt bij Tata Steel, zodat de gezondheid van de omgeving verbetert, zodat de CO2-uitstoot fors omlaag gaat en we wel staal blijven produceren.
Dank u wel, Raoul Bouke, Kamerlid voor D66... en onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.